Een heel goedemiddag, fijn om hier te zijn, fijn om samen te aanbidden. Ik vind echt dat we heel fijne, mooie liederen hebben gezongen. En dat het ons hart ook heeft voorbereid op het luisteren naar Gods woord. Ik moet zeggen dat het laatste lied me ook wel raakt, het kinderlied. Je bent veilig in Jezus' armen. Er is nergens een plek waar je zo veilig bent. En ik vind het wel heel mooi dat we dat hebben gezongen, want ik moet daarbij denken aan mijn schoonvader die gisteren een hartstilstand heeft gehad en gereanimeerd is en nu op de IC ligt in Amsterdam. En eigenlijk vecht voor zijn leven. Is heel onzeker wat er gaat gebeuren. Hij was niet bij bewustzijn, ook niet nadat hij is gereanimeerd. Maar hij heeft altijd de Heer Jezus gediend. En hij is iemand die zo met zijn hele hart van de Heer houdt. En toen dacht ik, dit lied, dat geldt gewoon voor hem. Er is nergens een plek waar je zo veilig bent. Ook al balanceer je op het randje van leven en dood. Ook al lig je op de intensive care van een ziekenhuis. Er is nergens een plek waar je zo veilig bent als in Jezus' armen. En dat is zo mooi dat we dat mogen weten. Dat we veilig zijn. En dit is onze troost. Dat is onze troost in dit leven. De Heidelbergse Catechismus, vraag 1 volgens mij. Dat ik mag weten in leven en in sterven het eigendom te zijn van Jezus Christus. En dan ben je veilig in zijn armen, wat er ook gebeurt. Ik wil met jullie nadenken over het thema nee leren zeggen. En ik wil daarover spreken naar aanleiding van 1 Korinthe hoofdstuk 9. Vanaf vers 24, we hebben al gelezen in Hebreeën 12 over het lopen van de wedloop. En ook 1 Korinthe 9 gaat daarover. Ik wil jullie voorlezen 1 Korinthe 9. Vanaf vers 24 tot en met 27 en ook twee versen uit hoofdstuk 10. Dus de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 24. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En daar schrijft Paulus, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, dus degene die aan een hardloopwedstrijd meedoen, alle wel lopen, maar dat slechts één die prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word, wellicht zelf afgewezen word. En hoofdstuk 10 vers 12, daar staat, daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Zullen we kort bidden voordat we hier met elkaar over nadenken? Heer, we danken u voor uw woord. Uw woord is scherp en levend. Uw woord is een licht op ons pad, een lamp voor onze voeten. Uw woord is ook als een spiegel voor ons. We danken u, Heer, dat u de God bent die heeft gesproken en dat u ook de God bent die spreekt. En dat u ook vanmiddag, Heer, tot ons wilt spreken door uw woord. En we bidden u dat u een zalving van de Heilige Geest wilt geven om te spreken en te luisteren. Heer Jezus Christus, in u zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen en ook geopenbaard. En we bidden u dat u ons uw geest wilt geven om u te kennen zoals u bent. Zegen ons in deze momenten, Heer, dat we ook het evangelie mogen begrijpen in Jezus' naam. Amen. Het gaat in dit gedeelte, in deze beeldspraak die Paulus hier gebruikt, gaat het over een topsporter, over iemand die aan een sportwedstrijd deelneemt. Het wordt een wedloop genoemd, dat is, of een renbaan, iemand die aan een renwedstrijd, aan een hardloopwedstrijd deelneemt. En als je als eerste over de finish wilt komen, dan is daar discipline voor nodig. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Er is maar één die de prijs ontvangt, er is maar één die de gouden medaille krijgt. Er is maar één die echt de winnaar is. En Paulus zegt, loop zo dat jij die winnaar bent. Dat jij die medaille krijgt. Vorig weekend zijn er drie Nederlandse teams geweest op de wereldkampioenschappen roeien. die als eerste over de finish zijn gekomen. Misschien heeft u dat gehoord, maar het is een ongekende prestatie van Nederlandse roeiers. 3 teams hebben goud gewonnen bij de wereldkampioenschappen vorig weekend. Maar reken maar dat deze sporters daar heel veel discipline voor hebben opgebracht. Als je de top wilt bereiken in de sport, dan moet je nee leren zeggen. Dan moet je jezelf onthouden van een heleboel. Dan moet je een heleboel wat je prestaties in de weg staat, dat moet je afwijzen. En met eten moet je heel erg streng zijn. Je kunt niet zomaar elke middag cola en chips gaan eten als je een topsporter wilt zijn. Daar moet je nee tegen zeggen. En er zijn allerlei dingen die je tijd en aandacht vragen. Allerlei dingen waar je je tijd aan kunt geven. Maar als je echt dat doel wilt bereiken, als je echt de overwinning wilt halen, dan moet je nee zeggen tegen een heleboel dingen waar je je tijd aan zou kunnen geven. Want je hebt dat ene doel voor ogen. En zo, dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Hij gebruikt ook het beeld van een vuistvechter, een bokser zou je kunnen zeggen. En kijk, als die bokser alleen maar in de lucht slaat en nooit zijn tegenstander slaat, dan slaat hij alleen maar in de lucht. Dan bereikt hij helemaal niks. Dan haalt hij nooit de overwinning. Dus weet je, wij kunnen ook de verkeerde strijd strijden. In het Engels zeggen ze wel eens choose your battles. Weet je wel, choose your battles. Er zijn allerlei battles die zich aandienen. Kies je strijd uit en zorg dat je de juiste strijd strijdt. En dat je niet de verkeerde strijd strijdt. Dus zeg nee tegen het strijden van de verkeerde gevechten. Zeg nee tegen het slaan in de lucht met je vuist. Want daar bereik je helemaal niks mee. Met andere woorden, we moeten beslissingen nemen. En we moeten kritisch zijn in waar we onze aandacht en onze tijd aan geven. Waar we onze energie aan geven. En we moeten leren om nee te zeggen. We zijn niet geroepen om van nederlaag naar nederlaag te gaan, van falen naar falen, van mislukking naar mislukking. Maar we zijn geroepen in de Heer Jezus Christus om van kracht tot kracht te gaan en van heerlijkheid tot heerlijkheid. We zijn geroepen om met Christus overwinnaars te worden, meer dan overwinnaars. Ik denk ook dat dat een Bijbels beeld is, hè, dat door de zondeval dat de mens eigenlijk nederlaag is gaan leiden. We zijn gemaakt om te regeren. De mens is geschapen om onder de Heere God en eigenlijk als beelddrager van God te regeren in dit leven. Om dus te heersen in zekere zin. Dat heeft ook te maken met zelfbeheersing. En met gewoon ja, een stuk, dat je niet maar wat aanrommelt. Dat je niet slordig leeft. Dat je niet maar gewoon wat doet. En dus een speelbal bent van allerlei andere krachten. Hè, dat je maar gewoon een beetje bezig bent zonder doel. Maar je bent gemaakt om te regeren. Je bent gemaakt om niet maar wat aan te rommelen, maar om doeltreffend te leven. Je bent gemaakt om in de heerschappij te staan. Net zo goed als dat een overwinnaar in de sport eigenlijk regeert over zijn vijanden. Zo ben jij geroepen en in Christus is dat Gods doel met je leven dat je gaat regeren. Dat je gaat heersen over je leven en dat je ook meer gaat heersen over jezelf. Dat je meer zelfbeheersing krijgt. In Christus veranderen wij op die manier. Maar daarvoor is het heel belangrijk dat wij ook leren om nee te zeggen. Dat is een van de moeilijkste dingen. Als we nadenken over tieners die in een groep functioneren. Tieners op school, tieners op het speelplein, tieners in de buurt. Tieners die in het uitgaansleven terechtkomen. Er is zoveel groepsdruk. En je zoveel groepsdruk om mee te gaan. Ook mee te gaan met verkeerde dingen. En dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. We hebben nu net de introductieweken gehad van de universiteit. Hè. Het schooljaar is net weer begonnen. We hebben nog steeds kinderen die studeren. En dan hoor je weer over de introductieweken en de ontgroeningsweken. En dan worden jongvolwassenen van 18, 19 jaar, soms 17 jaar, worden, terwijl ze voor het eerst buitenshuis gaan wonen, worden ze onmiddellijk ondergedompeld in ontzettend veel drankgebruik. En de meest verschrikkelijke dingen worden ze toe gedwongen bijna tijdens de ontgroeningen. En je moet wel een rechte rug hebben om dan nee te kunnen zeggen. Ik ken een jongen die 3 jaar bij Defensie heeft gezeten. Die in opleiding was om straaljagerpiloot te worden. Hij was een van de zeer weinige geselecteerden van wel 200 kandidaten. Hij is in die opleiding gekomen, dan heb je heel wat in je mars. Hij heeft 3 jaar in die opleiding gezeten. Maar uiteindelijk moest hij daarna tekenen voor iets van 10 of 15 jaar. En toen heeft hij gezegd, dat wil ik niet. Want ik geloof toch niet dat het Gods weg voor mij is om echt beroepsmilitair te worden. Maar hij zei dat hij in die 3 jaar dat het zo vaak gebeurt, met name op zaterdagavond, hè, dat al die militairen en ook gewoon de officieren en de getrouwde mannen die in het leger zijn, dat ze op zaterdagavond op missie in het buitenland, dat ze gewoon zomaar weer, weet je wel, uitgaan en de bloemetjes buiten zetten. En met drank en met op seksueel gebied gewoon denken, nou, we moeten ook even wat ontspanning vinden. Hij deed gewoon niet aan mee. Hij zei nee, dat kan ik niet. Ik heb Christus leren kennen. Ik heb God leren kennen. En hij werd een beetje al voor aangezien. Hij voelde zich een vreemde eend in de bijt. Maar dan ben je een held. Dan ben je een man. Het is niet mannelijk om zomaar dat soort dingen even te gaan doen. Het is niet mannelijk om je gewoon maar mee te laten voeren. En ja te zeggen tegen de dingen waar je nee tegen zou moeten zeggen. Het is mannelijk en het is krachtig om in zo'n situatie nee te zeggen. Dat geldt ook voor studenten in studentenverenigingen. En dat geldt voor ons allemaal. Maar dat is niet makkelijk. We worden allemaal verleid. We worden allemaal verleid tot verkeerde dingen. En weet je, we zijn allemaal in die wedloop. We zijn allemaal eigenlijk als het ware aan die marathonwedstrijd aan het deelnemen. Zo is het leven. Aan het einde van het leven van Paulus zegt hij, ik heb de wedloop gelopen. Dus we zijn geroepen om met Christus aan die marathon deel te nemen. Maar als we dan echt dat doel willen bereiken, hè, dat beeld, als we gewoon die prijs willen winnen. Ja, het klinkt heel activistisch wat ik nu zeg, maar ik ga het echt in de context van genade schetsen. Wees niet bang. Maar toch is dit het beeld. Als we dat willen, weet je, dan moeten we wel ook ons disciplineren. En dan moeten we ook, dan worden we opgeroepen om te leren nee te zeggen. En als we, weet je, het is ook door de kracht van de Heilige Geest, het is door Christus in ons dat wij dat leren. En we mogen ook weten, God is getrouw. Hij laat niet toe dat we verzocht worden boven wat we aankunnen. Dus we moeten niet zeggen van ja, ik kan gewoon geen nee zeggen. We moeten niet zeggen, ik zal nooit de zonde kunnen overwinnen. We moeten niet zeggen, ik zal nooit mezelf leren beheersen. Het zal nooit anders worden ten aanzien van deze gewoonte. Ik ben nou eenmaal zo en dat kan ik niet laten en ik doe nou eenmaal deze dingen. Maar er staat hier dat als we verzocht worden, dat God ook met de verzoeking de uitkomst geeft. Dat we het kunnen doorstaan. Er staat hier een belofte dat wij in Christus en door de kracht van Christus, dat wij kunnen leren om staande te blijven in de verzoeking. Door nee te zeggen. Ik wil 3 personen uit de Bijbel memoreren die nee hebben gezegd. En dat wil ik dan, de voorbeelden van deze 3 personen wil ik toepassen op 3 gebieden van ons leven, waarin wij mogen leren om nee te zeggen. In de eerste plaats Daniel. Ik ga nu even door de hele Bijbel heen. Sta me dat toe, dat ik niet alleen maar blijf bij 1 Korinthe 9 en 1 Korinthe 10. Maar ik wil het illustreren vanuit andere gedeelten in de Bijbel. Daniel die werd meegevoerd door koning Nebukadnezar. U kent het verhaal van zijn leven. En hij was, waarschijnlijk is hij al, ik denk dat hij in 605 voor Christus al is weggevoerd uit Judea. Terwijl in 586 voor Christus pas het koninkrijk is gevallen en Jeruzalem is verwoest door de Babyloniërs. Dus dat was al bijna 20 jaar daarvoor dat hij was afgevoerd als jonge man. En Nebukadnezar die wilde de meest getalenteerde, de meest bekwame, de meest veelbelovende jonge mannen wilde hij uit het volk van Israël verzamelen om in zijn koninkrijk een bepaalde rol te vervullen. En hij wilde hun een bepaalde training geven. Hij wilde hun overeenkomstig de gewoonten van de Babyloniërs wilde hij hen daarvoor klaarstomen. En u kent het verhaal, toen moesten ze ook aan van alles deelnemen en ze kregen ook van alles voorgeschoteld. Van allerlei eten, waarvan de begeleider van deze mannen zei, dit is wat jullie moeten eten, dit is wat de koning wil. Maar er zat ook onrein eten bij, volgens de Joodse wet. Er zat ook vlees bij, wat Joden niet moeten eten, zoals bijvoorbeeld varkensvlees, denk ik. En er zaten misschien allerlei andere dingen bij, die de heidenen rustig eten, maar Joden niet. En dan lezen wij, en bovendien was het niet alleen dat er onreine dingen bij zaten, maar ook dat Daniel dacht, dit is veel te overdadig. Dit is veel te veel. Dit is helemaal niet gezond voor ons. En Daniel, die was een man, en hier zien we ook dat het karakter van deze man zich hier ook al openbaart, in ieder geval de godsvrucht, de vrezen des Heren die hij al heeft, dat hij dan als jongeman al nee zegt. Gaat het goed met het geluid? Het begint ineens heel erg te... Ja. Het is een beetje storend, denk ik. Maar hij... Weet je, u kent het verhaal dat hij dan zegt van nou, Wij willen dat niet, wij kunnen dat ook niet. En hier toont Daniel dat hij meer vrees voor God heeft dan voor koning Nebukadnezar. En dan zegt hij, geef ons maar gewoon groente, geef ons veel eenvoudiger eten. Geef ons simpeler eten en minder eten. En na 10 dagen blijken deze jonge mannen, dat wordt hun toegestaan om dat te doen. En na 10 dagen blijken zij veel gezonder te zijn en er veel beter aan toe te zijn dan de anderen die in dat trainingsprogramma zitten. Maar Daniel zei dus nee. Hij had het lef om iets te weigeren. Hij hield stand, ook terwijl die druk daar was. Notabene druk van de koning en van de dienaren van de koning. En ik wil dat doorvertalen naar ons leven, dat wij ook, wij worden verleid tot overdaad, tot te veel. Tot gewoon dat wat buiten de grenzen gaat. Ik denk dat er heel veel overdaad in onze maatschappij is. En je ziet eigenlijk ook dat zonde is vaak ook gewoon het overdrijven van iets wat goed is in zichzelf. Bijvoorbeeld, ook zegt van ja, ik mag ook mijn eigen mening geven en ik mag ook mezelf zijn en ik mag ook gewoon zeggen wat ik vind en voor jezelf opkomen, een beetje assertief zijn, dat is heel goed, maar trots is eigenlijk dat je dat veel te veel doet. Dat is gewoon overmatig voor jezelf opkomen. Dat is gewoon trots. Dat is doorgeslagen iets van wat goed is in zichzelf. Gewoon eten en dat je verlangt naar eten en dat je gewoon houdt van lekkere maaltijd en dat je gewoon geniet van het eten en drinken dat God geeft, is heel gezond. Maar als je vraatzuchtig wordt, als je gewoon gaat leven voor het eten, als je de hele tijd aan het eten en aan het snoepen bent, en als je niet kan beheersen op het gebied van eten, dan is dat overdadig. Daar waarschuwt de Bijbel voor. Weet je, een weinig wijn is goed. Paulus zegt tegen Timotheus, drink een beetje wijn. Misschien is het ook goed om helemaal geen alcohol te drinken. Dat kan ook heel goed zijn. Er zijn heel veel christenen in de wereld die zeggen, ik wil totaal geen alcohol drinken. Maar op basis van de Bijbel kunnen we niet zeggen dat een beetje alcohol drinken, dat per se uit de boze is. Maar te veel alcohol is overdaad. En dat maakt je leven kapot. En zo is heel veel zonde eigenlijk, is een karikatuur van wat God heeft bedoeld. Dus een overdrijving. En zo kunnen wij ook bijvoorbeeld veel te veel op internet zitten. Internet is goed, internet is een zegen. Ik bedoel, ik dacht er laatst nog over na. Ik kan nu zomaar met de mensen met wie ik contact heb in India, kan ik gewoon met een druk op de knop kan ik met ze bellen via WhatsApp. Of zelfs videobellen. En ik krijg berichten van mensen in India die ik ken. Er komen ook noden bij mij binnen, ook van een aantal weduwen die wij ondersteunen via ons werk. Er zijn een aantal weduwen van geestelijk werkers die echt helemaal niks hebben, die wij ondersteunen. En die maken soms hun noden bij ons bekend. En dat kan zomaar prachtig. Weet je, sociale media zijn fijn. We kunnen communiceren als nooit tevoren over de hele wereld met elkaar. Maar te veel sociale media is overdadig. En dan zit je de hele tijd op je telefoon te kijken. Of die WhatsAppjes, daar kijk je altijd onmiddellijk weer naar. Je wordt daardoor enorm afgeleid. Of je zit de hele tijd op Facebook te kijken of de andere platforms die er zijn. Of je het nieuws, weet je wel, vroeger kwam de krant één keer per dag op de mat. Of keek je s'avonds misschien een keer naar het journaal. Maar nu kan je de hele dag op je telefoon naar kijken naar de nieuwsberichten die binnenkomen. En als er nu in een ander land in de wereld iets gebeurt, dan kunnen we dat over 10 minuten op onze telefoon zien. Weet je, zo zit de wereld in elkaar. Maar het is allemaal veel te veel. Het is gewoon veel te veel. En denk er maar na over voor jezelf. Waar is het bij mij gewoon te veel geworden? Te veel vermaak. Of te veel werk. Veel te veel aan het werk eigenlijk. Of veel te veel geld willen verdienen. Of veel te veel geld voor jezelf gebruiken. Of veel te veel kritisch zijn. Of weet je, hoe dan ook. Die overdaad. Weet je, de Bijbel roept op tot matigheid. En tot dat we ons beperken. Dat bescheidenheid, woorden als bescheidenheid en matigheid, die passen niet zozeer in onze cultuur, maar zijn wel Bijbelse deugden. En daar mogen we met elkaar over nadenken. Nee zeggen tegen te veel van dit of dat. Nee zeggen tegen die karikaturen van dingen die in zichzelf ook goed zijn. Nou, we zien trouwens later bij Daniel dat de man die op jonge leeftijd nee zei en durfde tegen de beslissing van de koning in te gaan. Dit is toch wel wat. Hè? Om als jongvolwassenen tegen koning Nebukadnezar in te gaan, maar dat deed hij wel. Later zegt hij opnieuw nee, als inmiddels het rijk van de Perzen is aangebroken in koning Belshazzar. Er zijn dan politieke vijanden van Daniel die hem gewoon helemaal uit zijn positie willen stoten, die de poten onder zijn stoel vandaan willen zagen en die gewoon jaloers zijn op zijn macht in het rijk. En die verzinnen dan een wet, er mag alleen maar gebeden worden tot de koning. En dan wordt er een beeld opgericht voor de koning. En koningen werden verafgod in die tijd. Van die heersers werden als god aanbeden. Maar Daniel en zijn vrienden ook, die doen dat niet. Daniel blijft bidden alleen maar tot God. Er mag niet tot een andere god gebeden worden, maar Daniel doet het wel. Hij zegt nee tegen deze wet die wordt uitgevaardigd. En hij belandt daardoor in de leeuwenkuil. Hij wordt in de leeuwenkuil geworpen. We zien dat hij opnieuw nee zegt. En hij betaalt er een prijs voor. En toen moest ik ook even denken aan wat we hebben gelezen uit Hebreeën hoofdstuk 12, waar staat: je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in je strijd tegen de zonde. Nou, Daniel deed dat wel. Tot bloedens toe. In die zin dat hij zijn leven op het spel heeft gezet. Hij is in de leeuwenkuil geworpen. Hij had zomaar verslonden kunnen worden door de leeuwen. Maar hij deed het wel. En God heeft hem bewaard in de leeuwenkuil. En daarom spreken wij vandaag de dag over Daniel. Als een man van God die ook een voorbeeld voor ons is. Hij heeft nee gezegd. Hij zei nee. Nou, een tweede persoon die ik wil noemen is Jozef. En Jozef die, u kent ook zijn verhaal, ik hoef zijn geschiedenis niet te herhalen. Maar trouwens, je ziet eigenlijk de broers van Jozef, die zeiden niet nee tegen jaloezie. Ik denk dat een verleiding van de duivel is ook jaloezie. Dat je naar anderen kijkt en dat je dan jezelf vergelijkt met anderen. En dat je dan een soort gevoel van verongelijkt dat je verongelijkt bent, krijgt. Het idee van nou, anderen hebben wat ik niet heb. En je wordt afgunstig op anderen. En vanuit je jaloezie word je bitter naar anderen toe. Je gaat haten. Jaloezie is een gevaar. En de broers van Jozef zeiden niet nee tegen deze verleiding. En dat leidde ertoe dat ze hem zo haten dat ze zelfs in staat waren om hun broer te vermoorden. Dat doen ze uiteindelijk niet omdat Ruben er tegen is. En dan verkopen ze hun broer aan de Ismaëlieten. En u weet het, hij wordt slaaf in Egypte. Hij komt in het huis van Potifar. En dan zegt Jozef nee tegen de vrouw van Potifar. Hij is daar op een gegeven moment alleen. Hij was een knappe jonge man. De vrouw van Potifar was waarschijnlijk ook een knappe vrouw. Hij is daar alleen. En die vrouw die verleidt hem om bij haar te komen. Maar Jozef die zegt op dat moment, we zien hetzelfde als bij Daniel. Uit vrees voor de Heere God. Daniel zegt, ik moet meer luisteren naar wat God zegt in zijn woord dan wat de koning zegt. En nu zegt Jozef, hoe kan ik ooit zondigen tegen God door dit te doen? En hij zegt ook, hoe kan ik ooit zo zondigen tegen uw man en tegen mijn baas om dit te doen? En hij vlucht weg. En Jozef zegt op dat moment nee. En daarna wordt ze heel venijnig en dan beschuldigt ze hem ervan dat hij haar heeft willen aanranden. En ook Jozef betaalt een hele hoge prijs voor het nee zeggen. Eerst wordt hij door zijn broers verkocht. Hij wordt slaaf en verliest zijn vrijheid. Nu wordt hij in de gevangenis gegooid. Hij verliest zijn positie, hij verliest zijn baan, hij verliest opnieuw zijn vrijheid. Ook Jozef betaalt hier een hele hoge prijs, omdat hij nee zei. En ik denk dat de les voor ons is vanmiddag, dat wij ook moeten leren om nee te zeggen tegen, ik zou het zo willen verwoorden, we moeten nee zeggen tegen het leven voor het genot. Er staat in de Bijbel dat in het eindtijd, dat mensen meer liefde hebben voor genot dan voor God. En ik denk dat dat echt typeert de cultuur waar wij in leven. Mensen proberen hun geluk te vinden in genot. En om dan met een vrouw in bed te duiken, dat geeft een moment van genot. Maar het is zo oppervlakkig als wat. En er is een heel groot verschil tussen genot en vreugde. Genot is voor een moment. Genot is een kick die je even kan hebben door het een of door het ander. Maar het leven voor het genot is een doodlopende weg. Want genot maakt je ten diepste niet gelukkig. Vreugde is heel wat anders. Vreugde is niet voor een moment. Er staat ook over Mozes geschreven. Daar zal ik straks nog wat anders over zeggen. Maar over Mozes staat ook geschreven dat hij koos om met het volk van God slecht behandeld te worden in plaats van een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Een ogenblik het genot van de zonde. Het genot van de zonde is een ogenblik. Maar vreugde is bestendig. De vreugde die Christus geeft. De vreugde die God ons geeft. Waarover hebben we gezongen in de liederen vanmiddag. De overvloed van blijdschap voor zijn aangezicht. De stromen van levend water waar Jezus over heeft gesproken. Dat je altijd in de Here kunnen verblijden waar Paulus het over heeft. Terwijl die in de gevangenis zit. Dat is een vreugde die in alle weersomstandigheden er is. Weet je, gisteren was het heel mooi weer. Gisteren was het prachtig zonnig. Niet te warm, niet te koud. Ik vond gisteren echt een perfecte dag qua weer. En vanmorgen regende het en was het erg bewolkt. Het is nu alweer wat mooier, maar vanmorgen was het heel ander weer. De vreugde van de Heer is niet afhankelijk van het weer. En de vreugde van de Heer is ook niet afhankelijk van de omstandigheden in je leven. He, er kunnen hele moeilijke dingen zijn, er kunnen hele moeilijke dingen gebeuren. Maar we moeten leren om nee te zeggen tegen werelds genot, dat niet van God is, waar we wel toe verleid worden, ook op seksueel gebied. Om nee te zeggen tegen die verliefdheidsgevoelens die je misschien krijgt voor een ander terwijl je getrouwd bent. Je kunt iemand anders tegenkomen als getrouwde man, als getrouwde vrouw. En dan kan het zijn dat iemand anders je prikkelt. En dat je begint te praten met een ander. En het is fijn om met elkaar te praten. En je merkt dat er een bepaalde chemie is. En je begint je tot elkaar aangetrokken te voelen. Ja, dat voelt geweldig. Dat is geweldig om weer een beetje verliefd te worden. En sommige mensen zeggen dan van ja, ik voel me weer helemaal mens worden daardoor. Maar weet je, het is niet eerlijk en het is niet integer en het is niet liefdevol om daaraan toe te geven. Dat is niet liefdevol. Het kan wel lekker voelen en het kan wel goed voelen, maar het is gewoon niet Gods wil. En je bent niet een held als je dan maar doet wat je hartje ingeeft. Je bent niet. Dat is niet liefde. Hè? In films en in series op allerlei streamingsdiensten, daar wordt gewoon dit soort romantische liefde wordt vergoddelijkt. Dat wordt gewoon gezien als hetgene waardoor je je echt gelukkig kunt voelen in dit leven. En als het dan met de een voorbij is, nou, dan merk je dat weer met een ander mee. Maar daar moeten we nee tegen zeggen. Want 1000 keer mooier dan verliefdheid en een nieuwe passievolle relatie, 1000 keer mooier is verbondsliefde in het huwelijk. Echt waar, dat is 1000 keer mooier. Dat je gewoon dwars door alles heen, in de moeilijkheden, in de teleurstellingen, in het elkaar moeten vergeven, in het je met elkaar moeten verzoenen, in het dragen van verantwoordelijkheid met elkaar, in het meemaken van goede tijden en slechte tijden in het huwelijk. En soms echt elkaar kwijt zijn en dan elkaar weer moeten vinden, maar wel elkaar vasthouden en je houden aan de belofte van trouw zijn. Ook al moet je ervoor lijden, ook al word je in een leeuwenkuil geworpen. Ook al word je in de gevangenis geworpen. Ook al verlies je je vrijheid. En ga zo maar door. Het kost wat. Maar ik zal je zeggen. Het is 1000 keer mooier. Dan het genot van de zonde. Dat is de Bijbel. Dat is de weg die God ons wijst. En weet je, niet alleen op seksueel gebied. Maar ook, ik had het even over die streamingsdiensten en zo. Ik denk ook dat niet dat alle vermaak verkeerd is. Niet dat we nooit een film of een serie mogen kijken of zoiets. Daar hoeven we niet van te zeggen. Dat is per definitie allemaal verkeerd. Er zijn ook hele goede films, denk ik. Maar ik denk wel dat we ook in een tijd leven waarin entertainment en vermaak, dat natuurlijk mega groot is geworden. En ook een onvoorstelbare business in onze samenleving. We kunnen meer vermaakt worden dan ooit. En we kunnen makkelijker vermaakt worden dan ooit. Maar ook van vermaak moeten we zeggen. Ja, je kunt jezelf vermaken totdat je een ons weegt. Maar het zal je niet echt gelukkig maken. Je kunt je hele bucketlist afwerken van alle spannende en bijzondere dingen die een mens maar kan doen in dit leven. Maar er is er maar één bij wie je echt tevreden vindt. Er is er maar één bij wie je echt tot tevredenheid komt. Dat je zegt, het is goed, ik ben tevreden. Ik hoef niet zoveel meer. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat ga je zeggen als je Christus leert kennen. Dus dan zeg je nee. Tegen seks en genot en vermaak als je afgod. En dan zeg je ten diepste, Heer, ik leef niet voor mijn eigen plezier. Ik ga niet voor het plezier, maar ik leef voor u. Je geeft jezelf weg aan Christus. En terwijl je dat doet, ontdek je dat je gelukkig wordt. Dat is de grote paradox van het leven. Degene die keihard streeft ernaar om gelukkig te worden, die vindt het niet. Maar degene die zijn doel om gelukkig te worden opgeeft. En zegt, mijn doel is niet om gelukkig te worden, maar mijn doel is om God te dienen en hem trouw te zijn en zijn wil te doen. Die vindt notabene het geluk. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Dat is wat de Bijbel leert. De derde persoon die ik zou willen noemen is Mozes. En die heb ik al even genoemd. Ik heb al voorgelezen uit Hebreeën 11 wat er over hem bestaat. Maar ik wil nog op een andere manier het nee zeggen illustreren. En dat is dat Mozes had natuurlijk een bijzondere positie aan het hof in Egypte. Hij was de zoon van de dochter van de farao, staat er in Hebreeën 11. Hij was dus ja, een zoon of een kleinzoon van farao. Farao was de machtigste man op aarde. Egypte was echt een wereldrijk in die tijd. Hij zat heel dicht bij het centrum van de macht in de hele wereld. Hij hoorde bij het volk van Israël, dat natuurlijk in Egypte was terechtgekomen en groot was geworden in Egypte. Hij had een riante positie, had hij. En hij wist dat hij bij het volk Israël hoorde. Hij zag dat zijn volk leed. Hij kwam op voor een volksgenoot die onderdrukt werd door een Egyptenaar. U weet wat er toen is gebeurd. Maar in ieder geval, hij had het idee van, ja, misschien heeft God wel een bijzondere roeping voor mijn leven. En misschien wil God mijn positie aan het hof wel gebruiken om iets te betekenen voor mijn volk. Weet je, dus hij had natuurlijk aanzien. Hij had superveel geld. Hij had politieke macht. Hij had wat in te brengen daar, dicht bij de macht. Hij had gezag en van alles had hij, waarvan je zou kunnen denken, nou, wie is er nou beter in staat om iets voor het volk van Israël te betekenen dan deze Israëliet die daar aan het hof woont? Wat staat er? Hij weigerde om een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden toen hij groot geworden was. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden. En hij beschouwde de smaad van Christus groter rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Hij zei nee tegen al die pracht en praal. Hij zei nee tegen al die rijkdom. Hij zei nee tegen die positie aan het hof. Hij zei nee tegen zijn politieke macht die hij had. Nou, er staat hier dus, ja, ik weet wel dat, ik vind het een beetje moeilijk om het uit te leggen, want het is natuurlijk ook gewoon, ergens denk je van, als je het verhaal leest, het is hem overkomen of het is zo gegaan, weet je wel, dat hij die man heeft vermoord en dat toen ineens heel bang werd voor anderen. Maar er staat hier ook, hij weigerde om nog zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Hij koos ervoor met het volk van God slecht behandeld te worden. En ik zou het eigenlijk als volgt willen toepassen, dat hij moet ook nee zeggen tegen de plannen die misschien wel zich aandienen. We moeten nee zeggen tegen mogelijkheden die op ons pad komen. We moeten nee zeggen tegen allerlei keuzes die misschien in zichzelf wel goed zijn in ons leven, maar toch niet de wil van God voor ons zijn. Het is een hele diepe. Er is veel goeds dat zich aandient. Er is veel mogelijk. Maar de vraag is, wat is Gods wil voor ons leven? Wat is zijn weg voor ons? Niet mijn weg, niet mijn agenda, niet mijn ambities, niet mijn ideeën over hoe ik redder kan zijn, hoe ik iets kan betekenen in deze wereld, maar Heer, nee zeggen tegen al dat zelfgerichte, ambitieuze, nee zeggen tegen de schatten van Egypte. Mozes ging naar de woestijn. Hij was 40 jaar in de woestijn. Hè? Er zit ook een rode draad in wat ik zeg. Daniel in de leeuwenkuil, Jozef in de gevangenis en Mozes in de woestijn. Alle drie omdat ze nee zeiden. Dat heeft wel te maken met discipelschap. Want Jezus zei, als je achter mij wil komen, moet je je kruis dragen en je leven verliezen. We hebben het vanmiddag over discipelschap. Maar ook Mozes betaalde een prijs. Als Mozes aan het hof was gebleven, als Mozes volgens zijn eigen ambities had geprobeerd om een redder van zijn volk te worden, was hij nooit als instrument in Gods hand gebruikt om zijn volk te leiden uit Egypte. Omdat hij nee zei tegen zijn eigen plannen en boog voor het plan van God voor zijn leven. 40 jaar in de woestijn. Is hij de man geworden die hij is geworden. Een onvoorstelbare man van karakter en kaliber. Volgens het Jodendom is Mozes de grootste leider uit de wet en de profeten. De grootste leider is Mozes. 40 jaar, geen positie, geen geld, geen aanzien. Zelfs geen contact met zijn volk. 40 jaar in de woestijn waarbij hij dacht, het is allemaal voorbij. Maar dat is wel Gods weg, dat is wel Gods plan. En denk ik, dan moeten wij ook leren om na te denken. Ik zit ook in zo'n proces om nee te zeggen tegen een heleboel dingen die zich aandienen, die goed zijn, die ik kan doen, waar ik voor gevraagd word, die op mijn pad komen. Maar ik moet ook nee zeggen tegen goede dingen. Want de vraag is niet wat ik wil, de vraag is niet wat goed is, de vraag is wat Gods weg is. En Gods weg is de beste en niet mijn weg is de beste. Ook in dat opzicht nee leren zeggen. En ik denk inderdaad, wij leven ook in een tijd waarin, terwijl we meer volgens onze arbeidsnormen hebben we meer vrije tijd dan ooit, denk ik, in ons land. Maar mensen hebben het drukker dan ooit. Hoe kan dat? Er is zoveel mogelijk. Er dient zich zoveel aan. Er worden zoveel gevraagd op allerlei manieren, ook u en ook ik. Maar je moet schiften, je moet kritisch zijn, je moet goed nadenken. Je moet niet alleen nadenken, je moet niet alleen kritisch zijn in waar je je geld aan uitgeeft. Je moet ook heel kritisch zijn in waar je je tijd aan uitgeeft. Want voordat je het weet, word je geleefd. Word je geleefd omdat je zomaar rommelig je tijd aan van alles en nog wat uitgeeft. Weggeeft. Leer nee te zeggen. En dat is moeilijk. Je moet ook leren om soms mensen teleur te stellen door nee te zeggen. Want anders dan vullen anderen je agenda zomaar. En dat is een moeilijk proces. En ik hoop dat het helpt om daar vanmiddag wat over te zeggen. Nou, tot slot. We weten natuurlijk allemaal dat als ik dit zo op een rijtje zet, dat wij allemaal mensen zijn die heel wat keren ja hebben gezegd als we nee hadden moeten zeggen. Als het gaat om overdaad, als het gaat om teveel, als het gaat om genot en verleidingen op seksueel gebied. En als het gaat om gewoon veel te ambitieus zijn volgens onze eigen plannen en ideeën. En als het gaat om ons leven veel te vol te maken met van alles en nog wat. Maar dat is inderdaad gewoon de conclusie die we moeten trekken. Wij zitten hier vanmiddag bij elkaar als mensen die allemaal de wet hebben overtreden. We hebben allemaal gefaald. En uit onszelf kunnen we inderdaad niet zomaar nee zeggen. We zijn niet alleen overtreders geworden volgens de Bijbel, maar we zijn ook zwak geworden volgens de Bijbel. Zwak. We zijn zwak geworden om nee te kunnen zeggen. En dus zeggen we soms zomaar ja. En dan balen we daar achteraf van. Maar dit is het goede nieuws. Dat God heeft deze wereld lief gehad. En hij heeft de wereld op dit moment lief. En hij heeft zijn zoon gegeven. En de Heer Jezus is mens geworden. En Jezus is verleid en verzocht geworden zoals u en ik. In alle dingen op gelijke wijze als wij is Jezus verzocht geweest. Hij werd verzocht in de woestijn. En Satan kwam met verschillende verleidingen. En Jezus zei nee. Waar de eerste Adam faalde. De eerste Adam gaf toe aan de verleidingen van de duivel. En waar wij faalden. Wij faalden in Adam en wij falen zelf. Waar wij hebben gefaald en waar de hele mensheid heeft gefaald, heeft Jezus Christus niet gefaald. Hij zei niet ja tegen de verleidingen van de duivel. En daarom wordt hij de tweede Adam genoemd. En het antwoord op ons falen, het antwoord op ons struikelen, het antwoord op onze zwakte is dan ook niet op die activistische manier om te zeggen, oké, nu ga ik de wedloop lopen en nu ga ik beter mijn best doen en nu ga ik mezelf mijn hele leven op orde brengen. Daarom noemde ik dat even, niet op een activistische manier. Maar het antwoord is om tot Christus te komen. Het gaat niet om het christelijke leven, maar het gaat om het Christusleven. Zijn leven in ons. Het gaat om die persoonlijke relatie met Christus. Het gaat erom dat we zijn roepstem horen die tegen ons zegt, kom naar mij toe. Als je ja hebt gezegd, terwijl je nee had moeten zeggen. Als je hebt gezondigd met alle lasten die je met je meedraagt. Lasten van schuld en schaamte. Lasten van vervreemding van God en vervreemding van jezelf. En vervreemding van je medemens. Met alles wat je meedraagt, kom naar mij toe. Hij heeft onze wedloop gelopen. Hij heeft niet gefaald. Hij heeft nooit ja gezegd. Toen hij nee had moeten zeggen. Hij zei altijd nee tegen het kwade. Hij heeft de eindstreep als eerste behaald. Hij heeft de erekrans gekregen. Hij heeft de eremedaille gekregen. En dan komen we naar hem toe en dan zegt hij, ik speld jou de eremedaille op. Ik geef jou de overwinningsbeker. Jij bent overwinnaar. En al jouw falen heb ik op mij genomen. Hij geeft ons alles. Hij heeft onze loop gelopen. En het antwoord is daarom ook Christus en niet onze eigen wilskracht. En daarom mogen we vanmiddag weer tot Christus komen en dat we ons bekeren. Weet je, het hoort natuurlijk wel, die bekering hoort er wel bij. En ik hoop dat u een beetje aanvoelt. Ik denk dat mijn boodschap vanmiddag, en ik merk eigenlijk altijd dat als ik op die manier het evangelie breng, dat het onze harten raakt. Het is wet en evangelie. Ook vanmiddag. Is de wet namelijk, ja, als je toegeeft aan de verleiding van de duivel, dan ga je over grenzen heen. Dan ben je bezig je eigen leven kapot te maken en het leven van anderen. En dan ben je ook niet tot eer van God aan het leven. Dus zonde is ontering van God. Dat is de wet. De wet zegt, dit is Gods bedoeling voor je leven, maar dat doen wij niet. We overtreden de wet. En dan beseffen we dat we schuldig staan. En dan worden we ons bewust van onze nood. Maar dan mogen we ook het evangelie horen. Het evangelie dat zegt dat God niet zijn zoon heeft gezonden om ons te veroordelen. Om ons af te wijzen. Maar dat God zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld om ons te redden. En dat Jezus is gekomen als vriend van zondaars. Hij is gekomen als vriend van mensen die inderdaad hebben aangerommeld. Die zichzelf niet hebben gediscrimineerd. Die niet de wedloop zijn gaan lopen, maar die een hele verkeerde kant op zijn gaan lopen. Hij is gekomen als vriend van mensen die er een puinhoop van hebben gemaakt. En dan kom je tot Jezus. En dan komt de kracht van de Heilige Geest in je leven. Dan komt Hij in jou wonen. Dan word je een tempel van de Geest van Christus. Dan krijg je deel aan het Christusleven. En warempelt door Hem, door Zijn liefde. Zijn liefde die uitgestort wordt in onze harten. Daardoor ontdek je dat je nee leert zeggen. Dat je kritisch wordt. Dat je gaat veranderen. Dat je een ander mens wordt. We worden opgeroepen om ons te bekeren. Eigenlijk nee zeggen is je bekeren. We worden opgeroepen om ons geloof op Christus te vestigen. We worden opgeroepen om in Hem te geloven en niet in onszelf. We worden opgeroepen om voortaan Hem na te volgen. En door Bijbel te gaan lezen. En door te bidden. En door te getuigen. Door zijn liefde door ons heen te laten stromen. Worden opgeroepen om met Christus door het leven te gaan. Maar dan gaan we wel een ander leven leiden. Dan worden we bekeerde mensen. En niet dat we nooit meer zondigen, want ieder van ons zondigt nog. De Bijbel zegt, er is niemand die niet struikelt. Er is niemand die niet struikelt met de tong of op andere manieren. We hebben altijd, weet je, ieder van ons heeft nog steeds vergeving nodig. Maar dat neemt niet weg dat we wel leren om nee te zeggen. Dat neemt niet weg dat we wel degelijk andere mensen worden. En dat je veel blijer wordt. En veel gelukkiger. En dat je inderdaad gaat zeggen. En nou is de cirkel rond. Ik ben veilig in Jezus' armen. Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. Dan in Jezus' armen. Hij die mij leert om nee te zeggen tegen dat wat mijn eigen leven beschadigt. En ik hoef alles van de wereld niet meer zo. Want Hij is mijn vreugde. Hij is mijn vriend. Hij is de liefhebber van mijn ziel. Hij is mijn God. Ik buig voor Hem neer. Ik buig niet meer voor een afgod neer. Ook al word ik daarom in een leeuwenkuil geworpen. Weet je, daar gaat het om. En dat, nogmaals, die rode draad. Zijn wij bereid om gewoon Christus weg te gaan. Ook als het ons wat kost. Ik weet nog dat ik ben in mijn tienerjaren tot echt aangeraakt door de Heer en tot geloof gekomen. Toen begon ik steeds meer me aangetrokken te voelen tot de Bijbel en tot het evangelie en tot de Heer Jezus. Maar toen ik 17 jaar oud was, toen luisterde ik naar een toespraak van Anne van der Bijl. En wel grappig, want ik zie nu dat mijn eigen kinderen dat boek van God Smokkelaar, wat nu voor het eerst in het Nederlands is uitgekomen, dat lezen. Ik zag mijn dochter dat lezen vanmiddag. De Anne van der Bijl was echt mijn held toen ik een tiener was. Ik las al zijn boeken en ik heb hem later ook persoonlijk leren kennen. En ik heb een keer uren met hem in zijn kamer, in zijn studeerkamer ook zitten praten. Wat ik geweldig vond. Maar Anne van der Bijl zei toen, hij sprak 3 keer voor een hele grote groep jongeren. En ik heb elk woord wat hij zei ingedronken toen ik 17 jaar oud was. En na 3 keer gesproken hebben tot de groep tieners. Zei hij, ik wil nu vragen of je een discipel van Jezus wilt worden. En hij zei het zo, discipelschap is als je wat begint te kosten. Discipelschap is als het je wat begint te kosten. Weet je, en nee zeggen is dat het je wat gaat kosten. Maar dat doe je niet om gered te worden. Dat doe je niet om een relatie met God te hebben. Maar dat doe je omdat je gered bent. En dat doe je omdat je een relatie met God hebt. En zo mogen wij de weg van Christus gaan. En dan zullen we zijn kracht en zijn liefde en zijn wijsheid steeds meer ervaren, want Daniel en Jozef en Mozes zijn alle drie geloofshelden die ons voor zijn gegaan. Als ze ja hadden gezegd, hadden we hun niet herdacht deze middag. Maar ze zeiden nee. En we denken aan hen. We zien Christus in hun leven. Als wij deze weg gaan, zullen ook wij vruchten dragen. Tot zegen van velen en tot eer van God. Geprezen zij zijn naam. Amen. Amen.